Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla dan alsjeblieft je Bijbel open op Spreuken hoofdstuk 8. Het is ondertussen onze achtste studie in Spreuken. We zijn bezig om dit hele boek door te gaan. We zullen nog, inclusief vandaag, nog 2 weken echt vers voor vers er doorheen gaan. Want vanaf hoofdstuk 10 zullen we er thematisch doorheen gaan, omdat het dan losse spreuken zijn die enigszins samenhangen, maar wat wel ingewikkeld is om in 1 keer te doen. Dus vandaag gaan we nog door heel hoofdstuk 8 heen. En vorige week hebben we gezien in Spreuken 7 dat Gods wijsheid ons helpt om verleiding te weerstaan. Is zijn zoon Rehabeam in hoofdstuk 8 ook nog aan het onderwijzen. Hij is zijn zoon aan het onderwijzen over wat het is om een man te zijn. Over wat het is om een kind van God te zijn. En als hij dit tegen een dochter had gezegd, dan had hij dit aan zijn dochter verteld om te weten, of om zijn dochter te leren wat het is om een echte vrouw te zijn, voor de duidelijkheid. En vandaag beginnen we aan een gedeelte waarbij dingen iets anders gaan. Tot nu toe heeft Salomo vanuit zijn ik gesproken, met een paar uitzonderingen daar gelaten. Maar vanaf hoofdstuk 8 komt er een nieuw karakter om de hoek kijken die tegen ons gaat praten. En dat is wijsheid. Wijsheid gaat vandaag tegen ons praten en gaat aan ons vertellen dat wijsheid de weg is naar eeuwig leven. Of de weg naar leven. En we gaan een monoloog van wijsheid tegen Rehabeam, de zoon van Salomo, zien. En dat is een monoloog waar wij ook veel van kunnen leren. En het idee is dat wijsheid ons en Rehabeam wil bijbrengen dat we bepaalde dingen moeten begrijpen. Maar dat ons ook aan moet zetten tot bepaalde dingen doen. Want wij weten vaak veel meer van de Bijbel dan dat we daadwerkelijk doen. En Rehabeam wordt opgeroepen, net als wij, om niet alleen te begrijpen, maar ook te doen. In de eerste 5 versen wordt wijsheid voorgesteld. In vers 6 tot en met 11 wordt omschreven wat voor dingen wijsheid zegt. In vers 12 tot en met 21 gaan we zien wat de rol van wijsheid is in het dagelijks leven. In vers 22 tot en met 31 gaan we zien wat de rol van wijsheid was in de schepping van hemel en aarde. En we gaan eindigen met, in vers 32 tot en met 36, de oproep van wijsheid om te luisteren naar deze woorden en er iets mee te doen. Dus er zit een logische opbouw in. Voordat we gaan beginnen, laten we samen bidden, zodat we allemaal echt de woorden van God zullen kunnen ontvangen. Heren, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw genade. Dank u voor uw liefde. Dank u dat u ons zoveel wil leren door uw woord heen. Heren, we zijn u zo dankbaar dat u het woord gegeven hebt. Dat u ons roept, dat u ons trekt tot uzelf. En heren, gebruik dan deze dienst om ons allemaal meer van uzelf te laten zien. Open onze oren, onze harten, zodat wij zullen kunnen horen wat u te zeggen hebt en dat we ernaar zullen gaan handelen. Doe uw wil alsjeblieft in ons. Heren, laat mij alleen maar woorden van u spreken, woorden van leven. Laat er niks van mezelf tussen zitten. Heren, we bidden en vragen deze dingen niet omdat wij het verdienen, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. De eerste 5 versen zeggen het volgende. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken? Op de top van hoogte, langs de weg, op een kruispunt van paden staat zij. Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. Tot u, mannen, roep ik. En mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen begrijp met schranderheid en dwazen begrijp met verstand. In deze 5 versen zien we dat wijsheid zichzelf voorstelt. Wijsheid laat zien aan degene die dit hoort wie zij is. En de vraag die wij onszelf mogen stellen is, kennen wij wijsheid? Wijsheid wordt hier voorgesteld en dat is geen hoofdstukbreak die zoals wij die hebben tussen 7 en 8. Het was gewoon één heel lang stuk. Dus het gaat door vanuit het idee van de vreemde vrouw. En de vreemde vrouw, waar we vorige week over gehoord hebben, wordt tegenover wijsheid gezet. De vreemde vrouw leverde dood op, zegt Spreuken 7 vers 26 en 27. Wijsheid, zegt Spreuken 8 vers 35, brengt leven. En zo, zoals we vaker in de Bijbel zien, is er een contrast tussen dood en leven. Het contrast tussen de vreemde vrouw die niet luistert naar God en wijsheid die juist van God is, die het leven geeft. Nou, waarom wordt er hier vanuit wijsheid gesproken? Waarom is dat een karakter? Waarom gaat het op deze manier? Nou, Bruce Waltke, een Bijbelcommentator, zegt het volgende. In de Bijbel is een naam niet zozeer een label voor herkenning, maar vooral de openbaring van iemands karakter. Dus we gaan zien dat wijsheid een karaktereigenschap is die bij God hoort. Want wijsheid was bij God vanaf het begin. Nou, deze wijsheid, deze eigenschap van God gaat tegen ons praten en wil dat wij bepaalde dingen leren. Wijsheid roept, staat er in vers 1, en laat haar stem klinken. Wijsheid geeft onderwijs dat veel mensen moeten horen, zodat ze ernaar kunnen gaan handelen. Pas als wij iets horen, dan kunnen we het gaan weten en kunnen we ernaar gaan handelen. Dus wijsheid zorgt dat iedereen weet wat ze zegt. Wijsheid roept op publieke plekken, zegt vers 2. Op de top van de hoogte, langs de weg, op een kruispunt van paden is waar zij staat. Dus wijsheid zorgt dat veel mensen weten wat ze zegt. Dat ze staat op plekken waar mensen keuzes moeten maken. Op een kruispunt van paden moet je kiezen, waar ga je heen? En dan heb je Gods wijsheid nodig om de juiste keuze te kunnen maken. We moeten weten dat Gods wijsheid de weg is naar eeuwig leven. En dat is wat wijsheid wil, dat iedereen hoort op elke plek. In vers 3 wordt er uitgelegd dat terzijde van de poorten vooraan de stad bij de ingang van de deuren roept zij luid. Dus iedereen die binnenkomt op deze plek hoort van wijsheid. Bij de ingang van de deuren wordt er uitgeroepen door wijsheid. De ingang van de poort was de plek van handel, de plek waar deals gesloten werden, de plek waar de stadoudsten plannen maakten voor de stad. Dat was een soort van het gemeentehuis. In oude steden, in Israël bijvoorbeeld, kan je dat zien, dat er gaten uitgehakt zijn in de muur waar de stadoudsten konden zitten. Dus wanneer Jezus het in Matthäus 16, 18 heeft over dat de poorten van de hel niet zullen overwinnen, dan heeft hij het niet over dat er daadwerkelijk poorten achter de kerk aanrennen om de kerk te overwinnen. Maar dan gaat het om de plannen die Satan maakt, die niet sterker zijn dan de plannen van God. En dat zien we hier ook, dat de plannen die gemaakt worden voor een stad, dat die beïnvloed moeten worden door Gods wijsheid. De plannen die wij denken te maken voor ons leven, moeten beïnvloed worden door Gods wijsheid. Maar dan moeten wij wel luisteren. Dan moeten wij wel bereid zijn om onze wijsheid, eigen wijsheid, ondergeschikt te maken aan Gods wijsheid. Wijsheid roept in vers 4 tot mannen. Waarom tot mannen? Nou, omdat in de poort alleen mannen zaten. Dat was die cultuur, dat zegt niet dat God het daarmee eens is. Maar het idee was ook dat de mannen dat dan doorgaven aan hun vrouwen. Want dat was ook de taak van de man. Dus wijsheid roept en het komt uiteindelijk in vers 4 ook. Mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Dus alle mensen horen van wijsheid en horen dat iedereen het nodig heeft en dat iedereen ernaar moet gaan handelen. En vers 5 zegt, onverstandige moet begrijpen met schranderheid of verstand en de dwaas moet een begrijpend hart gaan krijgen. En wat wijsheid hier zegt is dat er een proces moet beginnen in de mens waarbij we gaan leren begrijpen wat wijsheid is. Waarbij we gaan luisteren naar wat wijsheid zegt. Waarbij we gaan handelen anders dan voorheen, maar juist naar Gods wil in de plaats van onze eigen wil. En dat is wat wijsheid wil dat wij uit dit hoofdstuk gaan halen. Dit is wie wijsheid is. Dit is wat wijsheid aan de mens wil duidelijk maken. Dit is wat wij elke dag nodig hebben. Wie wij elke dag nodig hebben. Als ik kijk naar de dingen die ik meemaak op mijn werk, dan heb ik Gods wijsheid elke dag nodig. Dan heb ik het elke dag nodig om te weten wat Hij zegt in de plaats van wat ik zelf vind. In vers 6 tot en met 11 worden de woorden van wijsheid omschreven. Nu we weten wie wijsheid is en waar ze staat, en dat ze het uitroept, mogen we weten, maar wat roept wijsheid dan? Wijsheid zegt vanaf vers 6, luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billijk is. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinks in. Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Salomo die wil dat zijn zoon begrijpt wat de woorden van wijsheid zijn en dat hij die woorden leert herkennen. Wijsheid zijn woorden waarnaar gehandeld moet gaan worden. Wijsheid geeft 6 redenen om dit te doen. Om te gaan luisteren naar de woorden die wijsheid zegt. In vers 6 staat er dat het vorstelijke dingen zijn die er gesproken worden. Dat zijn woorden waar je graag naar luistert. In vers 6 staat dat het openen van de lippen van wijsheid billijke dingen brengt. Of oprechte dingen. Wijsheid zegt nooit iets wat anders bedoeld wordt. Wijsheid zal je niet voor de gek houden. Maar wat wijsheid zegt, is wat wijsheid bedoelt. In vers 7 wordt er gezegd dat het gehemelte van waarheid alleen maar waarheid zal vertellen. Het is 100% waar wat je hoort van wijsheid. Vers 7 leert ook nog dat goddeloosheid niet over de lippen van wijsheid komt. Het zijn alleen maar God-erende dingen die wijsheid aan ons zal vertellen. Er zal nooit iets tussen zitten van vervloek God. Of ren weg bij God. Of deze keer niet naar God luisteren is niet erg. Want God vergeeft toch wel. Nee, wijsheid zal je altijd wijzen op wat God zegt. Op wat goddelijk is. Alle woorden van wijsheid, vers 8, zijn in gerechtigheid gesproken. En alle woorden van wijsheid zijn niet verdraaid of slinks. Alle woorden van wijsheid zijn het waard om naar te luisteren. De vreemde vrouw waar we in hoofdstuk 7 over gehoord hebben, bracht de dood. Had het slecht voor met degene die luisterde. Wilde die persoon misleiden. Terwijl God juist woorden van eeuwig leven wil. Aan ons wil geven. En dat is wat waarheid voor ons heeft. Woorden die goed zijn en tot leven. Vers 9 leert dat de woorden van wijsheid oprecht zijn voor ieder die begrijpt en juist voor hen die kennis willen vinden. Ze zijn recht en correct, de woorden van wijsheid. Kortom, wijsheid is de weg naar leven of de weg naar eeuwig leven. Wijsheid is wat wij elke dag nodig hebben. Zonder wijsheid hebben wij een heel groot probleem. Als ik naar mezelf kijk, zonder Gods wijsheid zou ik niet zo goed af zijn in mijn leven. Dan zou ik hele domme keuzes maken. Met Gods wijsheid maak ik goddelijke keuzes. Omdat God degene is die mijn keuzes dan leidt. In vers 10 wordt er een hele bijzondere keuze voor de luisteraar gelegd. Zeker als we bedenken dat Salomo dit opschrijft. Salomo geeft in vers 10 en 11 de keuze tussen zilver en goud of wijsheid. Tussen robijnen en alle wensen die je hebt. Of wijsheid. Samengevat, wil je rijk zijn of wil je Gods wijsheid? Ik zeg hiermee niet dat een christen nooit rijk kan zijn. Ik zeg hiermee dat wat je najaagt is wat belangrijk is, is wat Salomo hier zegt. Is wijsheid voor jou belangrijker dan rijkdom of is rijkdom belangrijker voor jou dan alles? Neem mijn vermaning aan en niet zilver, vers 10, want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. Wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Waarom is het bijzonder dat Salomo dit zegt? Nou, Salomo was rijker dan dat wij ons kunnen voorstellen. In het koninkrijk van Salomo was zilver niks waard. Omdat goud zo alomtegenwoordig was. Zilver was als de straatstenen. Als je leest over wat voor dingen Salomo had, die wist van gekkigheid niet meer waar hij zijn geld aan uit moest geven. Hij had allerlei dieren, hij had pauwen, apen, allerlei beesten had hij gekocht om maar iets met zijn geld te doen. Hij wist van gekkigheid niet wat hij ermee moest en hij zegt, vermaning en kennis, wijsheid zijn beter dan dat alles. Wijsheid, Gods wijsheid is beter dan dit alles. Want Salomo had door dat het materiële hem niet dichter bij God bracht. Salomo had alles, maar was op een gegeven moment God uit het oog verloren. Ondanks dat hij materieel gezien alles had. Salomo had ingezien dat Gods wijsheid de weg naar eeuwig leven is. Niet zoveel mogelijk spullen. Paulus verwoordt het als volgt in 1 Korinthe 1 vers 24. Voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en wijsheid van God. Dat is wat wij nodig hebben. Paulus zegt hier niet, als je je miljoen bereikt hebt, dan. Als je je miljard bereikt hebt, dan ben je het waard om Gods woord te horen. Nee, iedereen mag de kracht van God en de wijsheid van God ontvangen. Dat is wat we nodig hebben. En Jezus is die belichaming van Gods kracht en wijsheid. Zonder wijsheid of zonder Jezus, en ik zeg hiermee niet dat die twee gelijk zijn, maar daar kom ik later nog op terug, hebben we geen eeuwig leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En hij is de enige. Hij is de Zoon van God. Zonder hem zullen we alleen maar dood vinden. Zonder hem is er eeuwige straf voor zonde. Maar met God, met Jezus, met wijsheid die ons op Jezus wijst, zullen wij eeuwig leven kunnen ontvangen. De woorden van wijsheid zijn beter dan alles wat deze wereld te bieden heeft. De woorden van wijsheid brengen leven. Maar hoe ziet wijsheid in je dagelijks leven er dan uit? Nou, gelukkig beantwoordt Salomo, of wijsheid eigenlijk zelf, die vraag voor ons in vers 12 tot en met 21. En de vraag is dan, als je de wijsheid kent uit vers 1 tot en met 5, en als je de woorden van wijsheid gaat herkennen, is de vraag of wij ook die wijsheid zoeken voor ons dagelijks leven. Vers 12, ik wijsheid, ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. Wijsheid zegt hier dat ze perfect gesetteld is bij schranderheid of verstandig handelen en wandelen. Wijsheid vindt ook kennis door bedachtzaamheid. En ook dat is een proces. Kennis vinden, kennis doe je op, dat is een proces. En wijsheid zegt dat zij daarbij helpt. En het belangrijkste in dit proces staat in vers 13, de vreze des Heren. Dat is wat we nodig hebben in dit hele proces. De vreze des Heren is het kwade te haten. En welke kwaad dan? Nou, hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. De reden dat wijsheid dit haat is de vreze des Heren. Dat is wat wijsheid anders maakt. En er staan hier vier dingen die wijsheid haat. Hoogmoed, trots, verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen. Wat er juist wel bij wijsheid is, omdat wijsheid de vreze des Heren heeft, is vers 14. Raad, wijsheid, ik ben inzicht, zegt wijsheid, en bij mij is kracht. Dus in de vreze des Heren kunnen we raad vinden voor de dag, wijsheid voor de situaties waarin we ons bevinden. De vreze des Heren in wijsheid is inzicht te vinden in die situatie, in het moment dat we het nodig hebben. En is kracht te vinden voor de dag. Alleen bij God. Niet in de dingen van deze wereld. Niet in wat mensen zeggen. Al hebben mensen een hoge opleiding. Gods woord is de plek waar we naartoe moeten gaan voor het dagelijks leven. Gods woord is wat we nodig hebben voor de dag. Jesaja 11, zegt het volgende in vers 2. Op hem, op Jezus, zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vreze des Heeren. Als wij deze wijsheid willen ontvangen, voor ons dagelijks leven, in 2019, hebben wij de geest van God nodig. Hebben wij, de derde persoon van de drie eenheid nodig. God de Heilige Geest. Die hebben we nodig om wijsheid te ontvangen. Want zonder hem zullen we de wijsheid nooit kunnen ontvangen of begrijpen. Toen Jezus op aarde liep, was de geest op hem. En de geest gaf hem alles wat hij nodig had. Romeinen 8:11 leert ons dat dezelfde geest in ons is als die op Jezus was. De vraag is of jij de leiding van de geest aanneemt en of jij hem zoekt en zijn wijsheid zoekt. Want God zegt, wie zoekt zal vinden. Dus de vraag is of wij zoeken naar wijsheid. Vers 15 en 16 laten zien dat wijsheid nodig is om te regeren. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen, alle rechters op aarde. Wijsheid is nodig om te regeren, anders zullen niet de juiste keuzes regeren. Door wijsheid zal een leider zijn zoals hij of zij moet zijn. Er staat hier niet dat een heerser alleen een man is, of alleen een vrouw is. Er staat hier dat wijsheid in die persoon moet zijn die heerst. En dat is anders dan hoe de wereld denkt dat een leider moet zijn. Want Jezus is het ultieme voorbeeld van een leider. En hij waste de voeten van zijn volgelingen als God. Hij deed het werk van de laagste slaaf als God. Dat is de leider die God is. In vers 17 tot en met 21 gaat wijsheid verder. Ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver zilver. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op het pad van het recht. Om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En ik zal hun schatkamers vullen. Wij hebben wijsheid en haar vruchten nodig, elke dag. Maar daarvoor, om dat te kunnen ontvangen, om die vruchten van wijsheid in ons leven te kunnen zien, is er iets nodig. Namelijk dat wij veranderen als mensen. Wij moeten van dwaasheid naar wijsheid gaan. Wij moeten van onze eigen wil naar Gods wijsheid gaan. En dit vereist een innerlijke verandering, die niet vanzelf gaat. Romeinen 12:2 leert ons hoe het wel gaat. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wij moeten veranderd worden in ons denken, is wat Paulus ons leert in Romeinen. En hoe doen we dat? Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Ik ben zo dankbaar dat ik dat kinderliedje heb mogen leren, want dat is wat ik elke dag nodig heb. Ik heb het nodig om elke dag door Gods woord veranderd te worden. Ik heb het nodig om elke dag in gebed Gods wil te zoeken. Want zonder dat zal ik niet kunnen zijn zoals God wil dat ik ben. En God is dan degene die het werk in mij doet. God is degene die mij van dood naar leven brengt. Wat nodig is om wijsheid aan te kunnen nemen. God is degene die vrucht in mijn leven zal brengen. Waar ik zo van mag genieten. God is degene die liefde voor wijsheid in mijn hart kan leggen. Zoals vers 17 zegt. God is degene die mijn gedachten kan veranderen van de dingen van de wereld naar de dingen van God. En als wij wijsheid zoeken, zullen we wijsheid vinden en zal wijsheid ons zegenen. Rijkdom en eer, vers 18. Duurzaam bezit. Mijn vrucht die beter is dan goud en dan zuiver goud. Voor de duidelijkheid, ik sta hier niet om jullie te vertellen dat als je wijsheid zoekt, dat je net zo rijk wordt als Salomo. Ik sta hier niet om jullie te vertellen dat als je God maar hard genoeg zoekt, dat je leven perfect zal zijn en dat je nergens last van zou hebben in je leven. Dat is een voorspoedevangelie dat niet is wat Jezus Christus zei. Wat Salomo wil dat wij weten, is dat wij geestelijke zegeningen mogen ontvangen. Wijsheid die beter is dan goud en zuiver goud. Beter dan het beste zilver. Ik zou voor geen goud in willen ruilen de dingen die God in mijn leven doet. Ik zou voor geen goud in willen ruilen de dingen die ik in de mensen om mij heen zie gebeuren. Door God. God zegent met geestelijke dingen. Galaten 5 leert ons over de vrucht van de geest. Die in de mens komt door God. Dat is wat meer waard is dan goud, dan zilver, dan wat dan ook. En wijsheid liegt hier niet over. Ze zegt in vers 20 en 21, ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op het pad van het recht, om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en ik zal hun schatkamers vullen. Wijsheid zal ons overvloedig zegenen met zichzelf, met wijsheid die meer waard is dan wat dan ook. Daarmee worden onze schatkamers gevuld, met Gods wijsheid. Met zijn werk in ons, met zijn liefde en met zijn genade. En wat wijsheid hier ook zegt, is dat wij geen vrucht zullen dragen als we niet met God leven. Als we niet handelen naar wijsheid. Want vrucht van wijsheid is beter dan al deze dingen. Dan goud, dan zilver. Alleen de vrucht van wijsheid is beter dan al die dingen. Dus de vraag is, zoeken wij wijsheid? Zoeken wij de vrucht van wijsheid? Als je wijsheid nodig hebt, als je het zelf niet meer weet vandaag, weet dan dat je je leven aan God mag geven. En dat Hij jou de wijsheid wil geven, dat Hij jou wil leiden zoals jij nodig hebt. Want Hij weet perfect wat jij nodig hebt, want Hij is God. En Hij weet alles. De woorden van wijsheid voor het dagelijks leven. Ik heb ze elke dag nodig. Ik weet dat jij ze ook elke dag nodig hebt. Maar de vraag is, zoek jij die woorden van wijsheid? Om duidelijk te maken hoe belangrijk wijsheid is en hoe nodig wijsheid voor ons is, gaat het volgende gedeelte, vers 22 tot en met 31, over de rol van wijsheid in de schepping. En de vraag die wijsheid ons gaat stellen is, zie jij mijn werken. Wijsheid gaat hier een aantal dingen laten zien over de werken die zij gedaan heeft. En de vraag aan ons is of wij dat willen gaan leren zien. Of wij God willen vragen, open mijn ogen voor wat u aan het doen bent. Voor wat u gedaan hebt. We gaan Gods grootheid zien en hoe ver hij de wetenschap vooruit was en is. Vers 22 en 23, de Heere bezat mij wijsheid aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. Wijsheid was er vanaf het begin. Wijsheid is eeuwig. En dat is iets anders dan wij mensen, want wij zijn tijdelijk. Ons lichaam vooral is tijdelijk. Wijsheid is gezalfd. Wijsheid is geliefd door God. Zo nauw is wijsheid betrokken bij God. Zo nauw is die band tussen wijsheid en God. Voordat er iets was, was er wijsheid. Vers 24 tot en met 26 maken dat duidelijk. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Er was geen water, er was geen berg, geen heuvel, geen aarde, geen stof, niks. Maar wijsheid was er al wel. Ik heb een tijdje de fout gemaakt dat ik dacht, nou, dit staat er, dus wijsheid is Jezus. David Guzik heeft hier het volgende over gezegd. Het is geweldig en waar dat Jezus de wijsheid van God is. Vooral in zijn werk aan het kruis, 1 Korinthe 1 vers 20 tot en met 24. En dat Jezus voor ons de wijsheid van God werd. En in Jezus zijn alle schatten van wijsheid verborgen, Colossense 2. En toch is het fout om te zeggen dat Spreuken 8 Jezus omschrijft. Want Jezus is God en daarom heeft hij en is hij het beeld van en laat hij Gods wijsheid zien. Maar de vrouw van Spreuken 8 omschrijft niet direct Jezus. Jezus heeft wijsheid, hij is het beeld van wijsheid, hij laat Gods wijsheid zien. Maar omdat wijsheid als een vrouw hier wordt omschreven en Jezus toch echt een man was, kunnen we nooit zeggen dat wijsheid en Jezus gelijk zijn. Jezus is de uiting van Gods wijsheid hier op aarde. Jezus laat zien hoe wijsheid te gebruiken, hoe te wijs te leven. Dus wijsheid en Jezus Christus zijn niet aan elkaar gelijk. Jezus laat zien hoe groot wijsheid is en hoe nodig wijsheid is in ons leven. Wijsheid was er vanaf het begin. Vers 27, toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. In vers 27 tot en met 29 laat God zien hoe hij dingen gemaakt heeft. Hij was de wetenschap ver vooruit, zoals hij dat nog steeds is. De wetenschap is nog steeds bezig om bij te komen bij wat de Bijbel zegt. Want tot nu toe komt er steeds naar voren dat de wetenschap bewijst dat de Bijbel gelijk heeft. De hemel werd gereed gemaakt in vers 27. Dat spreekt over de lucht, de ruimte, het universum om ons heen. Dat werd door God gereed gemaakt voor ons. God trok een cirkel over het wateroppervlak. Wat betekent dat God een kompas trok en de vier windrichtingen instelde? Dat weten we. God die deed dat dus. Hij stelde daarmee de getijden in. Hij stelde daarmee van alles in. Hij heeft alles juist geregeld voor ons. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. God stelt hiermee de waterkringloop in. Er is water boven en er is water beneden. En door dat systeem wat circuleert, hebben wij altijd genoeg water op deze planeet. God heeft dat ingesteld. Wij kunnen niet zonder wolken, wij kunnen niet zonder die waterbronnen. En God heeft dat ingesteld voor ons, want hij wist wat wij nodig hadden. We zijn trouwens de enige planeet in het universum die dit heeft. God zette de zee vast in vers 29. En hij bepaalde waar water en land zouden komen. Het is dus niet per ongeluk waar al die landen liggen. Waar het land ligt en het water ligt. God heeft het bepaald. God is soeverein, God is almachtig. En wijsheid was erbij toen dit allemaal gebeurde. Ik weet niet of jullie het weten, maar de aarde is een heel bijzonder stukje aarde. Een heel bijzondere planeet in het universum. Wij staan namelijk dicht genoeg bij de zon om de warmte van de zon te kunnen ontvangen. Maar ver genoeg bij de zon af dat we niet verbranden. Jupiter en de maan geven ons zwaartekracht en getijden. Maar als we dichter bij die andere planeten zouden staan, zouden wij platgedrukt worden door de zwaartekracht en zouden de getijden niet te beheersen zijn. Vanuit de aarde kunnen wij het universum bekijken, kunnen wij het hele universum zien, hebben we echt een prachtige plek om het universum te bestuderen. Als wij een paar miljoen kilometer naar links of naar rechts hadden gestaan, toevallig, als er een andere planeet ons een schop had gegeven bijvoorbeeld, dan hadden we het universum niet zo kunnen zien als nu. God laat zien dat hij de schepping geleid heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat de aarde is zoals die is. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij hier kunnen leven en wijsheid was bij God toen hij dit deed. Zijn lievelingskind, vers 30. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Als spelend in de wereld van zijn aardrijk, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Wijsheid gaf God vreugde. Het was zijn lievelingskind, zegt het Nederlands. Het Hebreeuws zegt iets anders, wat voor mij duidelijker maakt wat de rol van wijsheid is en waarom wijsheid niet Jezus Christus is. Het Hebreeuws wijst op een ambachtsman of een meesterarbeider. Dus wijsheid was een instrument in Gods handen voor de schepping. Ik weet niet waarom de vertalers van de herziene statenvertaling gekozen hebben voor lievelingskind. In een hele hoop andere vertalingen staat er ook iets anders dan lievelingskind. Maar staat er iets in de richting van ambachtsman of meesterarbeider, instrument, iets in die richting. Wijsheid was een instrument in Gods handen voor de schepping. Wijsheid was een instrument in Gods handen voor de schepping, voor ons. Dus met wijsheid in zijn handen schiep God de hemel en de aarde, zodat wij ervan mogen genieten. Als christen vergeet ik nog wel eens dat God mij gemaakt heeft om ook te genieten van zijn schepping. En dat is niet iets wat ik bedenk. Ik wil hier Paulus citeren uit 1 Timotheus 6 vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft, goed luisteren nu, om ervan te genieten. 1 Timotheus 6 vers 17. Waarom zeg ik dit? Omdat God de aarde gemaakt heeft, zodat wij ervan kunnen genieten. Niet zodat wij gebukt onder omstandigheden door het leven gaan en dat het leven alleen maar zwaar is. Ja, het leven kan zwaar zijn. Paulus heeft zelf een hele hoop hele heftige dingen meegemaakt. Maar wij mogen ook als christenen genieten. Genieten van Gods schepping. Genieten van elkaar. Genieten van de mogelijkheid om een reis te kunnen maken en prachtige dingen te zien. Om mensen te ontmoeten, zoals bijvoorbeeld ook Taco. Ik denk niet dat het voor Taco een straf was om het prachtige landschap van India te zien. Ik denk dat hij daar zeker van genoten heeft. En we zullen niet tegen hem zeggen, nee, je mag hier niet van genieten. Want een christen mag niet genieten. Nee, God geniet van het feit dat wijsheid bij hem is. God geniet van het feit dat wij door wijsheid bij hem kunnen komen. God geniet van het feit dat de schepping voor ons is. En wij mogen genieten van de schepping die voor ons is. Omdat God die voor ons gemaakt heeft. Dus vergeet als christen ook niet om te genieten van de dingen die God je geeft. Maar vergeet daarbij vooral niet dat wijsheid het was, dat God het was die dit aan je gegeven heeft. Als je prachtige natuur ziet, bedenk dat God het gemaakt heeft. Als je prachtige dingen van God ziet gebeuren, vergeet niet dat Hij degene is die dit doet. En vergeet niet om God de eer te geven. Zie jij God bewegen? Dat is de vraag die wijsheid ons stelt. Wijsheid eindigt, en daar wil ik ook mee afsluiten in de laatste 5 versen, met de volgende vraag. Luister jij naar wijsheid? Nu je weet dat wijsheid er is, wat voor woorden wijsheid geeft, hoe je wijsheid in je dagelijks leven kan zien, dat wijsheid zichtbaar is in de schepping, is de vraag, luister je? Of hoor je de woorden alleen maar? Vers 32 tot en met 36. Nu dan, kinderen, wijsheid neemt een andere toon aan, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van God of van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Wijsheid roept ons op tot een reactie. Nu je weet wie wijsheid is, wat de woorden zijn, hoe te herkennen, etc., luister jij of wijs je wijsheid af? De gevolgen van luisteren naar wijsheid zijn dat je gelukkig of welzalig bent. Nogmaals, dat betekent niet dat je nooit tegenslag hebt, maar dat betekent dat je een onderliggende blijdschap hebt. Een onderliggend geluk, namelijk God. Niets of niemand kan jou daarvan afhouden, want God heeft jou dat gegeven. Bij wijsheid horen we te luisteren, wat betekent dat je hoort en gehoorzaamt. En als je dat doet, zou je gelukkig of welzalig zijn. Vers 33 zegt dat je wijs wordt als je luistert naar de woorden van wijsheid. Maar je hebt daar een keuze. Hoe reageer je? Want wijsheid zegt ook, verwerp die niet. Luister naar vermaning. Gooi hem niet weg. Hoe vaak gooien wij wel niet Gods wijsheid weg die onze kant op komt? Dan spreekt God tot je hart. Dan spreekt hij aan, bemoedigt hij je. Of wat hij dan ook zegt. En dan zeggen we, ja Heer, ik wil graag dat u dat even bevestigt. Of ik wil graag dat u het bevestigt, het liefst in drievoud ondertekend door een notaris. Een beetje op die manier vragen wij aan God om bevestiging. In de plaats van dat we zeggen, Heer, als het van u is, ik ga het gewoon doen. En ik kom er wel achter of het niet van u is, want dan gaat het niet goed. Heere, ik wil luisteren naar u. Wijsheid herhaalt, welzalig is de mens, vers 34, die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Je bent gelukkig als je wijsheid hoort en als je het doet. Wijsheid is goed, want wijsheid komt bij de alwetende, perfect liefhebbende God vandaan. Het is niet zo dat God 99% van je houdt en zegt, nee, die 1%, dat, nee. Nee, als je daarin blijft, dan nee, dan is het klaar. God houdt van ons zoals we zijn en gaat daarna met ons aan de slag om ons te veranderen. Wijsheid zegt dat wij als bedelaars bij de poorten mogen zitten, dat wij de deurposten mogen bewaken en daar mogen zien wanneer wijsheid langskomt en mogen horen en mogen ontvangen wat wijsheid geeft. Maar de vraag is of wij vragen aan wijsheid, wanneer wijsheid voorbij komt, of wij luisteren naar die woorden. Want dan zullen wij leven en goedgunstigheid vinden. Ik vind het een prachtig woord, goedgunstigheid, maar betekent gewoon de goedheid van God. Wij mogen leven en de goedheid van God ontvangen. In wijsheid. God belooft dat wijsheid de weg is naar eeuwig leven. Wijsheid, wie mij vindt, vindt het leven, is wat zij zegt. En wat dat betekent is dat je het beste leven mogelijk kan hebben hier op aarde. En dat je een nog veel beter leven hebt dat je wacht. Als jij wijsheid niet hebt, is hier op aarde het allerbeste wat je zou overkomen. Omdat de eeuwigheid iets is, echt afgrijzelijk is. Een eeuwigheid gescheiden van God. En dat is genade dat we dit mogen ontvangen. Deze eeuwigheid bij God. Dat is puur en alleen genade. En dat is Gods goedheid waar wijsheid het over heeft. Dat hij ons iets geeft dat wij niet verdienen. Iets dat wij nodig hebben. Zonder God, zonder zijn wijsheid, zullen wij geen eeuwig leven hebben. Een leven zonder God is eenzaam, is liefdeloos en leeg in vergelijking met een leven met God. De vraag is of jij luistert naar wijsheid. Wijsheid sluit af met een droevige, pijnlijke, maar wel duidelijke conclusie. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Als je God niet zoekt, als je niet luistert naar wijsheid, wacht jou iets heel anders dan het leven en de goedheid van God. In de plaats van met God zijn, zal je zonder God zijn. In de plaats van met God zijn op aarde en in de eeuwigheid, zal je zonder God zijn op aarde en in de eeuwigheid. En daarmee doe je je eigen ziel geweld aan. Dat is niet waarvoor jij gemaakt bent. Als jij God haat en hem blijft haten, als je hem afwijst en blijft afwijzen, dan kies je zelf voor de dood in de plaats van voor het leven. Luister jij naar wijsheid. Wijsheid wijst ons op God. Wijst ons op zijn genade en op zijn liefde. Wij moeten leren luisteren, want dat levert ons een gelukkig leven op, want we zijn met God. Wijsheid is de weg naar eeuwig leven, want alleen wijsheid kan ons laten zien wat die weg is, namelijk Jezus Christus. Zonder wijsheid ben je misschien tijdelijk gelukkig hier op aarde, of zelfs al diep ongelukkig, en alles wat ertussenin zit, maar uiteindelijk levert het de dood op. Kies wijsheid. Kies de wijsheid die ons op Jezus wijst. Kies wijsheid die ons laat zien dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En de vraag is, ken jij Jezus? Colossenzen 2 zegt, om het geheimenis van God te leren kennen en van de Vader van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Alleen door Jezus Christus heen zullen wij echt kunnen gaan leren kennen de diepte van de wijsheid die God heeft. Voor elke dag, voor elke situatie. Ken jij wijsheid, ken jij Jezus? Herken jij Gods wijsheid wanneer die op je afkomt? Zoek jij Gods wijsheid? Stel jij Gods wijsheid boven eigen wijsheid? Zie jij God in de schepping? En de belangrijkste vraag is, luister jij wanneer wijsheid tegen jou praat? Die vraag is een vraag van eeuwigheid. Luister jij wanneer wijsheid tegen jou zegt, dit is goed, dit is niet goed? Luister jij wanneer wijsheid tegen jou zegt, dit is wel wat God wil, dit is niet wat God wil? Luister jij naar wijsheid of luister jij naar iets of iemand anders? Laten we bidden. Vader, Heere, dank u. Dank u voor uw woord. Dank u wel dat u genadig, liefdevol en barmhartig bent. Dank u wel, Heere, dat u door uw woord heen aan ons laat zien hoe trouw u bent. Hoe genadig u bent, Heere. Dank u wel dat u in uw woord laat zien dat u wijsheid voor ons hebt voor elke dag. En dat dat wijsheid is waarop wij altijd kunnen vertrouwen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u hebt laten zien hoe met wijsheid te leven. Dank u wel dat u het offer bent geworden voor ons. Voor onze zonden. Dank u wel dat we door u leven mogen ontvangen. En het is mijn gebed dat u een ieder op dit moment aan zal spreken die u nog niet kent. Een ieder die u op dit moment nog afwijst. Laat u zelf zien alstublieft. Het is mijn gebed dat een ieder die u nog niet kent of nog niet luistert naar wijsheid, dat u hen zal overtuigen. Heren, ook voor hen die al wel geloven, Heren, overtuig ons van uw wijsheid. Vergeef ons waar wij niet luisteren. En leid ons om in alles naar wijsheid te luisteren. Om in alles u te verhogen, u te eren. Want u alleen bent God. Dank u wel, Heren, dat u zo trouw bent, zo liefdevol, zo genadig. Heere, u bent zo goed. Spreek tot de hart alstublieft, Heere, op dit moment. Het aanbiddingsteam gaat ons leiden in een tweetal liederen. Als je wil dat er met je gebeden wordt, als je door de preek aangesproken bent of door iets anders, als je gebed wil, want we hebben allemaal gebed nodig, zullen er een aantal mensen aan de randen van de zaal staan die graag met je willen bidden. Ik wil vragen of Jenny, Kees, of Roos en ook Elvira aan de randen willen gaan staan om te bidden met mensen. Voel je vrij, voel je niet verplicht om te gaan, maar het is goed om te bidden. Ga niet weg zonder dat er met je gebeden is als je dat wil. Want gebed bewerkt machtige dingen, zegt het woord. Focus je op de Heere, ga mee in de aanbidding, maar vergeet niet dat je kan bidden met de mensen die aan de randen staan. Ik zal zelf hiervoor staan mocht je met mij willen bidden. Maar ga niet weg zonder dat er met je gebeden is, als je dat wil. It's gonna be alright.